Gemeente, we verzoeken u te willen zingen Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 27, vers 3. We willen met elkaar een gedeelte lezen uit Gods woord. Het is het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Het derde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 13. Openbaring 3, de versen 7 tot en met 13. Maar vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Openbaringen 3 vanaf vers 7 tot en met 13. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, ik zal hem maken tot de pilaar in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover.
Gemeente, laten we verder zingen uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet die heilig is en goed door uw gena bestendig zal bewaren. Psalm 119, vers 53. Met de hulp van de Heere wil ik u deze middag een preek lezen van dominee W. Visser. En de tekst is uit het schriftgedeelte wat u is voorgelezen, Openbaringen 3, vers 7 en 8. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. De collectezang is uit Psalm 33 en we zingen het zesde en het tiende vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. En vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Vers van 33. thema van deze preek is de brief aan de gemeente van Philadelphia. We letten op drie gedachten. 1. De grote strijd. En ten tweede een goddelijke belofte. En ten derde een zalige toekomst. Dus het thema van de preek is de brief aan de gemeente van Philadelphia. Ten eerste een grote strijd. Ten tweede een goddelijke belofte. En ten derde een zalige toekomst. We belijden één heilige, algemene, christelijke kerk. Daarnet is dat ons voorgelezen uit de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De kerk is verdeeld in twee delen, namelijk in de triomferende kerk, dat zijn al Gods kinderen die in de hemel zijn, en in een strijdende kerk, dat zijn al Gods kinderen die nog op de aarde wonen. In deze overdenking staan we stil bij de strijdende kerk. De Heer Jezus heeft aan zijn kerk op aarde een grote erfenis achtergelaten. Daarin zijn echter ook verdrukkingen opgenomen. De Heer Jezus zegt zelf: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is niet altijd een aangename erfenis. Maar het is voor Gods kerk wel een belangrijke erfenis en soms ook een nuttige erfenis. God geeft zijn kinderen verdrukking opdat ze niet te veel thuis zouden raken in deze wereld. Ze krijgen verdrukkingen opdat ze zouden gaan hunkeren en hongeren naar de toekomende wereld en naar het nieuwe Jeruzalem, de stad die fundamenten heeft. Ze krijgen verdrukkingen opdat ze niet op zichzelf zouden gaan vertrouwen, maar dat hun zaligheid en hun verwachtingen alleen gebouwd wordt op de gekomen zaligmaker. We zien dat ook zo duidelijk bij de gemeente van Philadelphia. Na de brief aan Sardis volgt de brief aan de gemeente van Philadelphia. Dat was een gemeente die klein van kracht was. En toch staat in de brief aan deze gemeente niet één verwijt. Niet één zonde wordt met name genoemd. In Philadelphia waren ook zondige mensen. Maar toch kwam de strijdende kerk daar op een heerlijke wijze openbaar. Er zijn tijden geweest dat Gods genade overvloedig merkbaar was. Denk aan de rijke tijd van de reformatie of de tijd van de afscheiding in 1834. Ook 1907, het jaar van de oorsprong van onze gemeenten, was een rijke tijd in dat opzicht. Soms waren er in de geschiedenis opmerkelijke momenten van het werk van Gods genade in het leven van arme zondaren. Ook Schotland heeft rijke tijden gekend. Als we de brieven lezen van Samuel Rutherford en de preken van de Erskines en anderen, dan is dat om jaloers op te worden. Denk aan de avondmaalstijden die er toen waren. Ook toen kwam Gods genade in Christus openbaar, zelfs in zeer moeilijke omstandigheden. We lezen in Openbaringen 3 vers 7... en schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Eerst staan we stil bij de stad zelf. We weten dat Johannes zijn brieven is begonnen met Efeze, Smyrna en Pergamum, de drie kuststeden. Ten slotte is hij via Thyatira en Sardis naar Philadelphia gegaan. Deze laatste drie steden lagen verder landinwaarts. De stad Philadelphia lag aan de voet van een bergrug. Het was een gebied dat vaak werd geteisterd door aardbevingen. Ook in onze tijd komen die er nog voor. De stad was op het moment dat de Heere deze brief liet schrijven, ongeveer 50 jaar geleden getroffen door een aardbeving. Ook maatschappelijk gebeurde er heel wat. Velen leefden er voornamelijk van de industrie en van de landbouw. De wijnbouw. De grond in de buurt van de stad was uitstekend geschikt voor de wijnbouw. En in Philadelphia werd daar dan ook veel handel in bedreven. Het was dus een echte handelsstad. Philadelphia was verder ook een godsdienstige stad. Er waren Oosterse mystieke godsdiensten Er werden goden uit Rome geëerd, evenals Griekse goden. Maar er was ook een synagoge van de Joden. Kennelijk was er dus een vrij sterke Joodse gemeenschap. Philadelphia was een belangrijk godsdienstig middelpunt voor die streek, zowel voor Joden als voor heidenen. De goden van de wijn, Dionysius en Bacchus, werden daar aanbeden. Er was voor hen zelfs een aparte tempel. Verder werden in de stad regelmatig grote sportactiviteiten en feesten georganiseerd, vergelijkbaar met het carnaval van onze dagen. Wat een wonder dat de Heere in die stad zijn gemeente heeft. Het was geen grote of belangrijke gemeente, dat blijkt uit vers 8, waar de verhoogde zaligmaker zegt dat ze kleine kracht heeft. Dat ziet op het aantal gemeenteleden. Misschien waren het er maar 100 of 50 of misschien nog minder. Deze mensen waren niet zo belangrijk in de stad. Een groot deel van hen zal slaaf geweest zijn. Niemand keek naar hen om. Slaven hadden geen naam. Niet bij de overheid, niet in de samenleving. Ze hadden ook geen vooraanstaande positie. Nee, ze hadden slechts kleine kracht. Toch staat er in dit Bijbelgedeelte dat deze mensen een kroon, of beter een lauwerkrans hebben. Zie vers 11. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Ondanks dat ze niet in tel waren en niet op belangrijke posities te vinden waren, heeft de Heere zijn werk daar heerlijk laten schitteren. De gemeente van Philadelphia stond in een geweldige strijd. Er was een grote zuigkracht van de omringende wereld. We kunnen dat in de hele brief wel bespeuren. Steeds moesten ze bewaard worden. Maar de Heere prijst hen omdat ze zijn naam niet hebben verloochend. In vers 9 wordt over de synagoge van de Satan gesproken en in vers 10 over het woord mijner leidzaamheid en over Gods bewaring. Ten slotte horen we ook over de grote verzoeking in vers 10. Dat wijst op een aanstaande grote vervolging. En die is gekomen onder de Romeinse keizer Trajanus, ongeveer 20 of 30 jaar nadat deze brief is geschreven. Er was al vervolging in Philadelphia, maar het zou nog erger worden. Dat is kort samengevat de boodschap van deze brief. Dat is ook de boodschap voor de kerk voor alle eeuwen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. We zitten nu nog rustig bij elkaar. Maar in het licht van de geschiedenis van Gods kerk en in het licht van de Bijbel is dat iets heel uitzonderlijks. Gods kerk is een martelarenkerk. Een gemeenschap die eigenlijk niet geduld kan worden. In de geschiedenis van deze wereld staat Gods kerk altijd in de strijd. Zo was het in Philadelphia, zo is het alle eeuwen door geweest. Denk maar eens aan de eerste martelaar, Abel. Hoe werd hij vervolgd en doodgeslagen door Kaïn? Ook in de Bijbelse geschiedenis komen we de strijd tussen de kerk en de wereld tegen. Keer op keer komen we daarin tegen dat Gods kerk wordt vervolgd en verdrukt. Denk aan de 7000 in de tijd van Achab en Izebel. Denk aan de toestanden onder het volk van Israël toen het werd uitgeleid uit Egypte. Paulus schrijft dat God in het merendeel van hen geen welgevallen heeft gehad. De ware kinderen van God waren ook toen al in de minderheid. Zij deden niet mee met de goddeloze feesten vanwege het aanbidden van het gouden kalf bij de berg Horeb. Gods levende kerk is altijd in de minderheid en staat altijd in de strijd. Jesaja, de grote profeet, zegt: als God ons niet een overblijfsel gelaten had, we waren als Sodom en Gomorra gelijk geweest. Toch was er ook in de tijd van Jesaja nog een overblijfsel. Een handjevol mensen dat de Heere ootmoedig vreesde. In de tijd van de apostelen behoorden Gods kinderen in grote gemeenten zoals Rome, Korinthe, Efeze, Smyrna, Pergamum, Sardis en Thyatira tot de minderheden. Vaak waren het mensen uit de allerlaagste standen van de samenleving. Maar het was juist Gods eer en zijn grote genade om zichzelf in zulke verachte en onedelijke mensen te verheerlijken, opdat hij hetgeen iets is, beschamen zou. Gods kerk staat in de strijd. Dat is de boodschap van de Bijbel en de boodschap van de kerkgeschiedenis. Maar waar de strijd gestreden wordt, bloeit Gods genade op het heerlijkst. Weet u wat zo erg is in onze tijd? Dat we haast allemaal ingeslapen zijn en dat we de strijd des geloofs niet meer kennen en niet meer beoefenen. Philadelphia stond midden in de strijd. Een grote verdrukking was aanstaande. Om te strijden moeten er geen belemmeringen zijn. Dan moeten we niet worden ingewikkeld in allerlei zaken van deze wereld. Dan moet ons aangezicht naar de hemel gericht zijn. Zo was het ook in Philadelphia. Daar was de grote strijd in de eerste plaats een zeer felle, scherpe strijd. Wat zal de duivel geprobeerd hebben om met veel list, met allerlei verlokkingen, dat kleine hoopje mensen in Philadelphia te verleiden? Hij zal geprobeerd hebben om deze mensen te verleiden met geld en goederen. Satan heeft ontzettend veel middelen om Gods kerk en Gods kinderen te bestrijden. Hij heeft natuurlijke middelen en probeert daarin aan te sluiten bij de boosheid van ons hart. De een houdt hij bezig met goddeloze muziek, waardoor de geest helemaal wordt beneveld. De ander verlokt hij met goddeloze feesten. Weer anderen brengt hij bij de wedstrijden of bij het geld. In Philadelphia kon je elke week naar het amfitheater of naar een prachtig feest waar veel wijn werd geschonken. Wat heeft de Satan de kerk in Philadelphia beproefd en op de zeef gelegd? In zichzelf hadden ze kleine kracht, maar ze zijn in de kracht van God staande gebleven. Ze werden in de kracht Gods bewaard. Satan gebruikt in zijn strijd ook geestelijke middelen. Er wordt gesproken over de synagoge van de Satan. Daar worden de vijandige Joden mee bedoeld. Satan kan ook gebruik maken van godsdienstige mensen om ons te verleiden en ons mee te slepen op het verkeerde pad van de godsdienst. We kunnen meegesleept worden door de wereld, en dat is erg, maar we kunnen ook meegesleept worden op het pad van een godsdienst die alleen bestaat in kennis in het hoofd en niet in het hart. Een godsdienst zonder een hartelijke en ingeliefde tot de Heere en zijn dienst. Mensen die de taal van Psalm 116, God heb ik lief, niet kennen en beoefenen, dan zit onze godsdienst een voet te hoog. Geloofskennis in het hart is belangrijk. Laten we daarom denken. Het kan zijn dat we veel Bijbelkennis hebben, maar dat we er persoonlijk niets van kennen bij ondervinding. Dat is ook een geweldige aanval op Gods kerk. Hebt u daar ook wel eens mee te strijden? Kent u de worsteling over de vraag of het bij u van binnen allemaal wel waar is? Wat ook een enorm gevaar is, is dat we wel spreken over de godsdienst en over de geboden des Heren, maar dat we die niet ootmoedig betrachten en volbrengen. Daartoe probeert Satan ook te verlokken. Hij vindt het prima als u erover praat, als u maar niet wilt leven naar Gods geboden. Nu, zo viel Satan aan op dat kleine groepje mensen in Philadelphia. En van zichzelf hadden ze kleine kracht. Misschien heeft de wereld wel gedacht, wie wil daar nu bij horen? En toch ging er werfkracht uit van die gemeente. Er wordt zelfs gesproken over geopende deur. Mensen werden toegebracht tot de gemeente die zalig zou worden. Satan heeft desondanks geprobeerd om deze gemeente op het allertreurigst en op het allerlelijkst voor te stellen. De gemeenteleden van Philadelphia hebben eronder geleden dat er zo over hen werd geroddeld. en tot ze steeds in een negatief daglicht werden gesteld. Men zei in die dagen wel dat christenen kinderoffers brachten in hun kerken, dat ze bloed van dieren en jonge mensen dronken. Er werd zelfs gezegd dat christenen een ezel zouden aanbidden in hun kerk. Al dat soort leugens werden in de Romeinse wereld verspreid door de vorst der duisternis en zijn handlangers. Overal waren er mensen die de merkwaardigste dingen over christenen rondstrooiden. En dat liep soms dwars door de gezinnen heen. Wat een aanvallen heeft Satan gepleegd op die kleine gemeente. Waarom? Gods kerk was hem een doorn in het oog. Daarom viel hij fel aan om zielen weg te halen bij Gods woord. Satan zette in die strijd al zijn wapens in. De gemeenteleden in Philadelphia echter beoefenden in de praktijk wat ik u zeg, dat zeg ik u allen. Waakt. Het was een strijd op leven en dood. Maar die strijd is ook bekroond. De Heer heeft die gemeente vastgehouden en bewaard. Daar getuigt heel deze brief van. In vers 7 stelt de Heer zich voor als de heilige en de waarachtige. In deze twee grote namen laat hij merken dat hij van zijn gemeente afweet en dat hij over zijn kerk waakt. Hij laat weten, ik heb de sleutelmacht. Ik heb de bevoegdheid om over mijn kerk te waken. De namen heilige en waarachtige zijn twee namen van God de Vader in het Oude Testament. Maar het zijn ook twee namen die gelden voor Christus. Hij is ook de Almachtige en de Eeuwige God die waakt over zijn gemeente. Hij bewaart hen, zo lezen we uit vers 10. En door die bewaring Gods mogen Gods kinderen zelf ook het woord van God bewaren. Gij hebt mijn woord bewaard, zegt de Heere Jezus in vers 8. Deze strijd moeten al Gods kinderen strijden. Ze strijden deze strijd persoonlijk, maar ook voor hun man of vrouw, voor hun kinderen en kleinkinderen, voor mensen die hen omringen, bijvoorbeeld in de kerk of op het werk. Gods kinderen kennen de strijd der gebeden in de binnenkamer. Dat is een heel belangrijk werk voor allen die de Heere vrezen. Kent u ook iets van die strijd waarover het hier gaat? Ken je iets van die strijd voor jezelf persoonlijk, maar ook voor je gezin? Of zijn we alleen maar bezig met de dingen van de wereld, met eer voor onszelf? En kennen we niet de strijd in onze binnenkamer, op onze knieën aan de genadetroon van God? Gods kerk kent die strijd wel. Door de zonde liggen ze vaak onder, ook door hun eigen boze hart. Maar soms zijn er momenten van overwinning. In zichzelf hebben ze kleine kracht. Maar de Heere Jezus zegt van hen, gij hebt mijn woord bewaard. Wat is dat toch belangrijk als Gods kerk in de strijd staat. Christus roept hen toe. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tegenover de duisternis in Sardis schijnt het licht in Philadelphia. We zien hier Gods werk, Gods naam en Gods roem. Dat is de troost, dat is het houvast voor de gemeente van God. Het woord Gods is het houvast voor Gods kinderen. Daarom zingen we in de psalmen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heel persoonlijk wordt het woord waar in het geestelijk leven. Dat is een element van het ware geloof. Laten we daar in de tweede gedachte eens een ogenblik over nadenken. Een goddelijke belofte. In de strijd met de driehoofdige vijand doet de Heer zijn beloften aan zijn gemeente. De kerk Gods leeft op de beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. In de strijd leert Gods volk zichzelf kennen als verliezer. Die les die geleerd wordt op Jezus genadeschool, is om eigen krachten te verachten. De vraag kan rijzen, hoe kan dat kleine hoopje mensen in Philadelphia toch staande blijven? Hoe hebben ze dat woord kunnen bewaren? En hoe komt het dat ze zijn naam niet hebben verloochend? Sommige mensen denken dat dat is omdat men elkaar wat moed insprak. En zeker, het is belangrijk dat ware christenen elkaar ontmoeten en elkaar vertellen van de wegen des Heren. Dat ze met elkaar spreken van de handelingen die de Heer met zijn kinderen houdt, werd dat meer gevonden. Vooral ook tussen ouderen en jongeren. Wat is het goed als Gods kinderen eens iets tegen elkaar vertellen over het werk van God de Heilige Geest in het leven van zondige mensen. Dat kan tot bemoediging zijn. Maar met wat anderen ondervinden van de Heere, kunt u het niet doen. We kunnen elkaar de genade niet aanpraten. Maar iets vertellen over Gods werk in ons leven is goed. Hoewel dat niet iets is waardoor we staande kunnen blijven. We kunnen elkaar niet overeind houden. Dat kon men in Philadelphia ook niet. Hoe kon de kerk in Philadelphia dan wel overeind blijven? We lezen daarover prachtige dingen. In vers 8. Ik heb een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. In vers 9. Ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. En in vers 10, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Dus hoe bleven de mensen in Philadelphia staande in die vreselijke strijd? Omdat de Heere zegt, ik zal. Hij belooft, ik zal u vasthouden. Ik zal met mijn almacht en zorg waken over mijn kerk en over mijn schapen. De Heere bewaakt zijn kerk. Hij is de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Het kwam dus niet bij mensen vandaan, maar ze konden staande blijven omdat God hen bewaart. Het kwam bij Christus vandaan. Zijn schapen kunnen immers niet verloren gaan. Hij houdt hen vast in de strijd van dit leven. Van deze gezegende Christus, die in het Oude Testament is beloofd en aangewezen, die in het Nieuwe Testament is gekomen, zegt de apostel dat al de beloften, ja, alles wat de Heere toezegt aan zijn kerk, in Christus Jezus, ja en amen is. Gods kerk wordt bewaard door God, maar in het bijzonder door Christus, de gezegende zaligmaker, die de zaligheid voor zijn kerk door lijden en sterven heeft verworven. Hij zegt, ik ben de heilige en de waarachtige. Ik ben het die opent en niemand sluit. Ik sluit en niemand opent. Christus bewaart zijn kerk in het strijdperk van dit leven. Welke belofte heeft de verhoogde zaligmaker aan zijn strijdend volk in Philadelphia geschonken? Dat is in de eerste plaats wat we lezen in vers 8. Ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. De verklaarders verschillen wat over de nauwkeurige uitleg van deze woorden. Maar we komen dat begrip geopende deur op verschillende plaatsen in de Bijbel tegen. Bijvoorbeeld in Handelingen 14 vers 27... waar Barnabas en Paulus aan de gemeente te Antiochië de grote werken Gods verhalen en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. In 1 Korinthe 16 vers 9 schrijft Paulus, want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Het begrip geopende deur betekent eigenlijk de belofte van Gods genade en de concrete toepassing ervan in de harten van mensen. Het wil dus zeggen dat God ertoe brengt tot de gemeente die zalig wordt. De Heere Jezus zegt, ik zal gesloten harten openen. Ik zal dat genadewerk in het leven van zondaren verheerlijken en groot maken. Het is eigenlijk de belofte van genade voor zondige mensen. De belofte van krachtdadige roeping van de onherborenen. De belofte van schuldvergeving voor Gods kerk en Gods kinderen. Het is de belofte van vernieuwing, van leiding en bewaring. Al deze beloften vloeien voort uit de gezegende zaligmaker. In onze tekst staat: zie, ik heb een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Christus, de verheerlijkte zaligmaker, opent een gesloten hart in het uur van de wedergeboorte. Hij opent de gesloten ogen op het tijdstip dat hij zegt: leef in uw bloeden, leef. Dat is het beginnende werk. Maar er is ook een voortgaand werk in Gods genade. Hij opent de deur van de schatten van het evangelie. En ook dan geldt dat niemand sluit als hij opent. Hij opent de deur van zijn verzoenend lijden en sterven. Hij heeft alles op en aangebracht wat tot zaligheid nodig is. Hij opent de deur voor de gezegende boodschap van het evangelie en laat zien dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij opent de deur van het oog en van het oor voor de gezegende betekenis van zijn persoon, zodat gezien wordt dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is. Door het ware geloof worden deze schatten gezien en geëigend. De Heilige Geest eigent de weldaden die Christus heeft verworven toe. Hoe nodig en hoe rijk is dat? Dan worden we er met ons hele hart bij betrokken. Dan gaan we iets proeven en smaken van de goedheid van God. Gods kinderen worden vaak teleurgesteld in zichzelf. Ze worden ook teleurgesteld in andere mensen, maar nooit in de Heer. Ze kunnen niet leven uit dingen die in het verleden gebeurd zijn, nee. Ze hebben iedere keer opnieuw nodig dat de Heer Jezus hun ogen opent voor de geheimen van het zalig worden. Het is nodig steeds weer en steeds meer te mogen zien dat er in Christus redding is voor verloren, hulpeloze zondaren. Dat er in Jezus Christus gemeenschap is voor mensen die bij God zijn weggelopen. Christus heeft troost voor troostelozen. Hij heeft vrede voor oorlogszuchtigen. Hij opent de schatten van zijn genade. Het is ook het heerlijkste in het evangelie en in de prediking om voor schuldigen, ellendigen en hopeloze mensen deze schatten van Gods genade te mogen aanwijzen en op hem te wijzen in zijn gewilligheid en schoonheid. Dat komt heel duidelijk naar voren in de brief aan de gemeente van Philadelphia. Christus zegt: ik heb de sleutel Davids. Daarmee wordt bedoeld dat de Heer insluit en uitsluit. Goddelozen worden door hem buitengesloten. Zijn kinderen echter worden door hem ingesloten. Hij weet wat ze nodig hebben. Hij brengt hen aan zijn heerlijke voeten als een verbroken en verslagen zondaar. Hij schenkt zijn weldaden. Uw zonden zijn u vergeven. Hij vernieuwt en bewaart zijn kudde. Ook vandaag. Hij is de getrouwe zaligmaker. Vindt u dat onbelangrijke zaken? Wat is dat erg? Gods kerk wandelt in deze wereld, maar ze zijn steeds begeerig naar wijsheid in Christus alleen. Ze worden begeerig naar vergeving in Christus. Ze worden begeerig naar vernieuwing. Niet in zichzelf, maar alleen in Christus. Ze worden begeerig naar de volkomen verlossing. Niet in zichzelf, maar alleen in deze Christus. De Heere maakt en houdt zijn kerk begeerig naar deze schatten van genade. Bij deze goederen van het heil leven ze en wensen ze te mogen sterven. Dan zingen ze: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Maar er is nog meer. In de tweede plaats lezen we in vers 9: ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Er was veel vijandschap in Philadelphia, zowel van de Romeinen als van de Joden. Wat hebben die mensen daaronder gezucht? Toch hebben ze met hun naasten gesproken over de weg des behouds. Maar het leek wel of het allemaal niets uithaalde. De gemeente bleef klein. Hun aantal was gering. En hun positie bleef laag. Maar nu zegt de Heere, ik zal maken. Wat de toekomst betreft, zal ik zorgen dat ze zullen komen. Ook uit die heidense en vijandige omgeving. Ze zullen komen. Dat wil de Heere zeggen. Zijn rijk zal ook in Philadelphia worden uitgebreid. Hij belooft uitbreiding en de komst van zijn gemeente, ook in Philadelphia. Hij belooft verdieping en verbreding. God zal over zijn gemeente waken en hij zal ook de boodschap van het evangelie brengen in harten van zondaren, in de harten van jongeren en ouderen. De gezegende Heere Jezus heeft gezegd, ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik zal ervoor zorgen dat het evangelie van mijn koninkrijk zal uitgaan tot aan de uiterste einden van de aarde. De evangelieboodschap zal verbreid worden, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. God waakt over zijn kerk. De Heere Jezus Christus zelf belooft hier de toebrenging van zondaren tot zijn gemeente. In Philadelphia, maar ook in onze tijd. Ook nu worden er nog toegebracht tot de gemeente die zalig zal worden. En dat blijft doorgaan tot op de dag dat de Heere Jezus Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. Laten we met grote ernst waarschuwen voor allerlei stemmen die zeggen dat er geen mensen meer worden bekeerd. Dat zijn listen en leugens van de vorst der duisternis. God gaat door. Christus is een eeuwige koning, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die zonder onderdanen niet zijn kan. Nooit zal Jezus op aarde zonder onderdanen zijn. Ook in de donkerheid van onze tijd blijft dat waar. In Philadelphia heeft men daar ook om gebeden en om gesmeekt. Tijdig en ontijdig hebben ze wat van dat zaad van Gods woord gestrooid in de akker van de wereld. Doet u dat ook wel eens? Zomaar een hand vol zaad van Gods woord strooien? Want dat zal nooit leeg weerkeren tot God. Dat zal doen wat hem behaagt. Het hoeven geen ingewikkelde dingen te zijn. Daar zijn geen massale bijeenkomsten voor nodig. Daar hoeven we niet allerlei verkeerde instrumenten bij te gebruiken. We moeten alleen eenvoudig, zuiver iets doorgeven van het woord van God. Hoe komt het toch dat de kerk steeds weer verder opschuift naar de rand van de samenleving? Is het niet omdat we de belofte van God niet geloven? Omdat we vaak zo ver van onze plaats zijn en het woord niet meer durven uitdragen? Wat zouden we toch meer bezig moeten zijn om in alles waar dat kan en mag, iets van Gods woord en het evangelie te verspreiden? Maar dat niet alleen, het moet ook in onze levenswandel zichtbaar zijn. Hoe gelukkig we zijn als we de Heere vrezen. Zijn er in uw omgeving mensen op wie u of jij jaloers kunt worden? Met wie je zomaar mee zou willen reizen? Hebt u ze wel eens horen spreken over wie ze zelf zijn en over wie God is? Vraag maar eens aan een kind van God waar hij of zij het meest naar verlangt en waar hij zij nu het meest mee bezig is. Hun hart hunkert, als het goed ligt, naar God. Gods kinderen zijn daarin de gelukkigste mensen op aarde. Er staat in de derde plaats ook nog een belofte in vers 10. Zo zal ik ook u bewaren, uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Er is een verzoeking, een vervolging gekomen onder de keizer Trajanus. 10 jaar lang werden de christenen vervolgd. De Heere Jezus zegt, die verzoeking zal wel komen, maar ik zal u bewaren in de uren der verzoeking. Dat betekent dat de Heere zijn kerk niet alleen vergadert en trekt uit de duisternis, maar dat hij hen ook beschermt en bewaart. Sommige mensen denken, Wedergeboorte is iets van God en daarna moet de mens het zelf doen. Maar zo is het niet. God begint de genade en hij zet de genade voort. Alleen genade doet overwinnen, anders niets. De Heere zegt, gemeente van Philadelphia, de verzoeking komt eraan. U zult gemarteld worden, u zult gedood worden, maar ik zal voor u zorgen. Ik zal voor u instaan. Door mijn kracht zult u overwinnen. Laten we over vervolging niet gemakkelijk denken. Stelt u eens voor dat een vader van 5 kinderen zijn belijdenis met de dood moest bezegelen. Dan liet hij wel zijn vrouw met de kinderen achter. Wie moest daar dan voor zorgen? Maar de Heere beloofde, daar zal ik voor zorgen. En wat hij belooft, gaat ook in vervulling. God waakt over zijn gemeente en over zijn kerk. Zijn kracht is een bewarende kracht. Al zijn kinderen worden in de kracht van God bewaard. Zie hier de 3 grote beloften. De belofte van zijn genade, van de toebrenging tot de gemeente en de belofte van bewaring. Kent u ook iets van de betekenis van de beloften? Ik weet het. In jezelf bent u veroordeeld. In uzelf is geen goed te vinden, maar de Heere gaf zijn belofte in Christus, opdat zijn kerk die beloften door het geloof zou aangrijpen. Opdat ze door het geloof zouden mogen merken dat God een God is van ja en amen in Christus Jezus. Kent u het geheim van dat aangrijpen van de beloften Gods? Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God genaamd te worden. Dat gelovig aangrijpen is enerzijds tot eer van God en tot verheerlijking van Christus. Dat is anderzijds tot beschamingen, tot verootmoediging van onszelf. Gods kerk leert een geschonken weldaad, een geschonken belofte ontvangen en aangrijpen. Daaruit leven ze. In zichzelf zijn en blijven ze ellendige mensen. Maar zulken wil de Heere met goederen vervullen. Voordat we naar de 3e gedachte gaan, zullen we eerst zingen. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, Hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wel spiezen ronddas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Psalm 35, het eerste vers. Ten slotte gaat de Heere Jezus iets zeggen over de toekomst van zijn kerk. We hebben eerst iets gezien van de strijd die ze hadden. We hebben erbij stilgestaan hoe de Heere zijn kerk vasthield in de Grieks-Romeinse wereld. We hebben gehoord over de beloften die bij God en Christus vandaan komen en die hij waarmaakt. We willen in onze derde gedachte nog iets laten zien van wat de Heere zegt over de toekomst van zijn kinderen. We lezen in vers 12. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. Dat is de eerste toezegging. En die ziet ten diepste op het hemelleven. Want daar gaat het hier over. Hier op aarde kunnen Gods kinderen twijfelen en vrezen. Dan zeggen ze soms, ik vrees nog dat ik alles mis. Dat mijn werk geen waarheid is. Ik vrees dat ik op de brede weg wandel. En misschien voor eeuwig verloren ga. In de hemel is die strijd er niet meer. Daar is alleen triomf. Daar is de overwinning. Daar zullen Gods kinderen nooit meer twijfelen. Daar zullen ze eeuwig bij de Heere zijn. Dat eeuwig bij de Heere zijn is voor ons natuurlijk verstand moeilijk te begrijpen. Hier wordt dat geloof steeds bestreden. Maar straks in de hemel is die strijd over. Dan zijn Gods kinderen voor eeuwig in de hemel. Dan zal God altijd bij hem wonen. Dan zal de zonde de gemeenschap met God en Christus nooit meer verstoren. Het is een eeuwige heerlijkheid en een onverliesbare zaligheid. Het hemelleven is het eeuwige leven dat vast ligt in God. Daar zullen Gods kinderen eenmaal volkomen deel aan hebben. In de tweede plaats wordt er door de verhoogde zaligmaker gesproken over de naam van God en de naam van het nieuwe Jeruzalem. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods. De naam van God, de naam van Christus, de naam van het nieuwe Jeruzalem wijst op gemeenschap. God zal zijn volk dan openlijk en publiek erkennen als zijn schapen, als zijn kinderen. In de hemel is een volkomen en stoorloze gemeenschap met de drie-enige God. Dan zullen Gods kinderen eeuwig blij zijn in God. Dan zijn er geen tranen meer. Dat is zo rijk. Ik zal het u met een voorbeeld duidelijk proberen te maken. Een kind kun je wat speelgoed of iets lekkers geven en daar is het soms ook blij mee. Maar het allergelukkigst is het kind als het voelt dat vader en moeder van hem of haar houden. Het kind wil gemeenschap. Het kind wil zijn ouders voelen. Nu, zo is het ook met Gods kinderen. Wat is voor hen de hemel? Dat is niet dat ze de straf ontlopen. Het gaat hun er niet om dat ze in de hemel mogen genieten van allerlei zaken. Nee, het gaat hun erom dat ze in de hemel nabij God mogen zijn. Daar mogen ze voor eeuwig hun moede hoofd neerleggen in de schoot van God. Daar mogen ze voor altijd delen in zijn gemeenschap. Dat is de hemel. Christus zegt, ik zal mijn naam op hen schrijven, zodat duidelijk is dat ze allemaal burgers zijn van het nieuwe Jeruzalem. Christus zal zijn naam in hen verheerlijken. Ja, Gods kinderen gaan naar huis. Ze komen eenmaal in de stad die fundamenten heeft en daar zullen ze altijd bij de Heere zijn. Het is niet uit te drukken wat dat betekent als zo'n moe gestreden pelgrim, als zo'n verachte en onedele in deze wereld eenmaal zal mogen binnenkomen in de stad met zijn 12 poorten in het eeuwig Jeruzalem dat boven is. Als ze mogen naderen tot God drie-enig en zich voor eeuwig mogen verlustigen in zijn grote naam. Maar er moet veel strijd gestreden zijn. Er moet veel leed geleden zijn en veel gebed gebeden zijn, zal het einde eenmaal vrede zijn. Gods kerk reist naar de eeuwige vrede. Ze zal gemeenschap met God ontvangen. Dat houdt nooit meer op. Dat ligt voor eeuwig en voor altijd vast. Dan is dit leven maar zo kort en zo onbetekenend. Het gaat voor ons allen op de grote eeuwigheid aan. Hoe is het in jouw leven? Verlangt u naar dat hemelleven? Als we het leven met God niet kennen en daar ook geen begeerte naar hebben, als we veel meer zin hebben in de grootsheid van deze wereld en de genoegens van deze aarde, dan moet ik u zeggen dat er ook een plaats is van de eeuwige verlorenheid. Want godsdienst is niet genoeg om God te ontmoeten. Wilt u vasthouden aan de dingen van uzelf en aan de dingen van de wereld? Hebt u nooit geleerd om dat los te laten? Want het zal vreselijk zijn te vallen in de handen van de levende God. Laat die waarschuwing tot u doordringen. Laat het doordringen in uw ziel. Want vandaag is het nog het heden der genade. Er is een zaligmaker die ook nu nog werkt en hartelijk nodigt tot zijn heil. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere van de hemel, van de aarde, aan het einde van deze dienst mogen we u nederig danken voor alle zegeningen die u ons geschonken hebben, bovenal ook voor uw woord. En Heere, mogen we uw woord bewaren. Breng het in ons hart, dat we het niet vergeten, maar dat we uw stem zullen horen. En geeft u genade, Heer, om u gehoorzaam te zijn. Gaat u met ons deze verdere dag. En brengt u ons ook voor de derde maal vanavond weer bij elkaar. Helpt u dan ook uw knecht, onze dominee, in de leerdienst. Schenk hem wat hij nodig heeft. Ook wanneer het sacrament van de heilige doop wordt gehouden, wilt u dan ook daarin zijn, Heer, en helpen en uw zegen schenken. Heer, we staan met lege handen. We hebben niets verdiend, maar wilt u het doen? Om uzelfs wil, uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, het vierde vers. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, één God. U zij al de eer. Amen.